We kennen allemaal het gezegde van ruilen komt huilen. Ik word al aangevuld. Van ruilen komt huilen. En toch is dit wat we vanavond vieren, de ruil aan het kruis, de beste ruil van de wereldgeschiedenis. Ik wil met jullie naar het boek Jesaja. En ik wil eigenlijk zeggen, het is de beste ondertiteling bij het lijden en sterven van Jezus vanuit het Oude Testament. De Bijbel zelf is een wonder. Iemand die, voordat hij überhaupt weet waar hij het over heeft, door de Heilige Geest woorden spreekt die zo exact van toepassing zijn op iemand die pas eeuwen later komt. Daar hebben we het over. We hebben het over een Bijbelgedeelte wat meer dan 500 jaar, bijna 600 jaar voordat Jezus kwam op aarde heeft gesproken. En we gaan dat hoofdstuk lezen vanaf Jesaja 52, omdat daar eigenlijk het gedeelte begint. En u kunt meelezen op het scherm. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht meer dan van iemand anders en zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenvolken besprenkelen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan, want zij aan wie het niet verteld was, ze zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. En dan gaan we naar Jesaja 53. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht, en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen, onze smarten heeft hij gedragen, wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden alles als schapen. We keerden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid, als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld en hij is bij de rijken in zijn dood geweest, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond geweest is. Maar het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen. Het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen. De machtigen zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is gesteld, en omdat hij de zonde van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. Tot zover. Een ongelooflijk stuk tekst in het Oude Testament, dat als je dat naast Jezus legt en met name naast zijn lijdensweg, zo ontzettend veel herkenningspunten heeft. En ik wil er zo met jullie doorheen lopen. Allereerst gaat het over hij. En daarna gaat het over wij. En dan gaat het nog over een ik. En het gaat over velen. Hij, wie is hij? Die knecht. De knecht van God. We zijn misschien wel een beetje gewend aan ons Bijbelse jargon. We denken, oh ja, dat is de knecht des Heren. Dat heb ik op de Bijbelschool of ergens op de zondagsschool gehoord. Ik heb het in preken gehoord. De knecht des Heren, natuurlijk, dat is de Heer Jezus. Of is het Israël? Dat kan ook. Ik wil even stilstaan bij het woordje knecht. Dat is een woord wat wij tegenwoordig niet meer gebruiken. Misschien dat u het in huiselijke kring nog wel eens gebruikt, dat je zegt, ik ben je knechtje niet. Ja. Maar eigenlijk staat hier een slaaf, een dienaar. Iemand die doet wat zijn meester hem opdraagt. En we kennen dat niet meer in onze samenleving. En dat is misschien maar goed ook, hè. Maar Jezus kwam om de wil van God te doen. Hij was een knecht van God. Een dienaar. Een slaaf. Maar hij was niet alleen een knecht van God. Hij kwam om ons te dienen. Dat wil niet zeggen dat wij zijn meester zijn, maar hij kwam om ons te dienen. Hij is de knecht. Dan gaat het over wij. En wie zijn wij? Zijn wij dat? En hier wordt het even interessant. En misschien even een klein lesje bijbelezen. Maar wij waren er niet. Zoals wij hier zitten, waren er niet toen dit werd geschreven. En wie waren er wel? Het Joodse volk. Het gaat hier over het volk waar Jesaja bij hoort. Wij. Wij hebben iets gezien. Maar het was verschrikkelijk. Het was een aanfluiting. Hij was niet aantrekkelijk. Je wilde eigenlijk wegkijken en je hand voor de ogen slaan. Het was verschrikkelijk. Hij was er ineens. Als een lood die opschoot uit dorre aarde. Iets wat eigenlijk niet kan. Met andere woorden, waar kwam Jezus vandaan? Hij was er ineens. Ineens was hij in Israël aanwezig. Wonderbaarlijk geboren, opgegroeid. En ineens was hij een rabbi die de boel op stelte zette. En toen werd er met hem afgerekend. En het was verschrikkelijk. En niemand wilde eigenlijk nog bij hem horen. We hebben hem niet geacht. Hij werd veracht. Hij werd vernederd. Hij werd kapot gemaakt. Hij werd verbrijzeld. Hij. Wat kwam hij doen? Hij was de man van smarten. Hij nam op zich ziekte en lijden. Hij nam op zich de overtreding en de ongerechtigheid en de zonde. Hij nam op zich dat wat ons zo makkelijk in de weg staat. Wat ons aankleeft, zoals we dat wel ook ouderwets noemen. Hij nam onze straf. Het gaat nog steeds over Israël. Het staat hier. Onze straf. Jesaja spreekt hier als profeet. Hij nam onze straf. En wij, Israël, wij dwaalden als schapen. We gingen onze eigen weg. Terwijl we toch ooit die bevrijding uit Egypte hadden meegemaakt. Het verbond met de levende God hadden ontvangen. En terwijl we wisten dat het iets unieks was, gingen we toch onze eigen weg. Er waren zoveel andere dingen die zo verschrikkelijk interessant waren. En we kwamen andere goden tegen. En we kwamen andere cultussen tegen. En we kwamen andere culturen tegen. En we kwamen mooie businessmodellen tegen. En we kwamen luxe tegen. En we kwamen lust tegen. En we probeerden God daar een beetje bij in te mengen. Want ja, we waren toch wel het volk van God. Maar ondertussen, we gingen gewoon onze eigen weg. Hij werd geslacht als een lam. En hij liet het gebeuren. Hij had geen weerstand. Hij was stom als een schaap voor zijn scheerders. Hij liet het gebeuren. Hij liet het over zich heen komen. Hij sterft. Hij komt in een graf. En niet zomaar een graf. Ja, hij zou bij de goddelozen terechtkomen. Hij werd als een slaaf vernederd aan een kruis. En hij werd als een heiden behandeld. Hij zou een massagraf krijgen, maar door het goddelijke lot kwam hij bij de rijken in het graf. Omdat hij zonder zonde was, zonder overtreding, zonder bedrog. Oh. Doe eens even je ogen dicht en probeer je eens even voor te stellen. Iemand zonder bedrog. Geen leugentje om bestwil. Eerlijk. Zuiver. Op de graad. En hij werd afgeslacht als de ergste zondaar. We hebben net beelden gezien. En soms denk ik in deze tijd, misschien moeten we niet te veel beelden kijken en soms onze ogen inderdaad dicht doen en zeggen: Heer, hoe was dat nou? Wat doet dat met mij? We hebben het gezongen. Mijn hart is verbroken om wat u voor mij leed. Vanavond willen we daarbij stilstaan. Er is ook een beloning voor hem, het Lam van God. Hij zal zijn ziel verzadigen en hij zal veel ontvangen. Maar wacht even, hij was toch in het graf? Wat kan je nou nog krijgen als je in het graf bent? Wat voor beloning kan je een dode nog geven? Een grafsteen? Hier zit een mysterie in deze tekst. Iemand die is overleden en hij zal nog van alles krijgen en hij zal zelfs nog de machtigen van de wereld zal hij verdelen. Hij leeft. Hij is opgestaan. En dan, als we de Joodse Messias en zijn volk en de ruil die daar is plaatsgevonden, als dat allemaal geweest is, dan zijn wij aan de beurt. Want daar staat: velen zullen rechtvaardig worden gemaakt. En dan gaat het over hun. Het Joodse volk. De Joodse profeet spreekt over hun. En ook zij dwaalden als schapen. Ook zij hadden gezondigd. Ook zij hadden de rechtvaardigheid van deze rechtvaardige Messias nodig. En ze zullen dat ontvangen. De volkeren. Ook hun zonden heeft hij gedragen. Wie durft dat te schrijven in dat Joodse boek? In dat boek waar de overtuiging vooral is: wij zijn de uitverkorenen. Hier midden in het Oude Testament staat het gewoon. De volken. De mensen die het niet wisten. Jesaja 52. Mensen die er nog nooit wat van gehoord hadden. Die er niet eens mee bezig waren. Die geen idee hadden dat er een Messias zou komen. Zij zullen het ook weten. En in die tijd leven wij nu. Hoe geweldig. Hoe geweldig. Hoe briljant. Hoe goddelijk is het dat iemand meer dan 5 eeuwen voordat het echt gebeurt, dit zo kan neerzetten. Dat is alleen maar door de kracht van de Heilige Geest. Het is door de levende God. En dan gaan we nu naar Goede Vrijdag, naar dat verhaal waar Jezus 1 op 1 werd geconfronteerd met dat wat al zo lang geleden was gezegd. Hij wordt veracht. Hij wordt bespot. Hij wordt bespuugd. Zijn baard wordt uitgetrokken. Hij krijgt een doornenkroon op. Hij wordt gegezeld. Zijn vlees wordt van zijn rug gerukt door de stekels die aan die gezel zit. Ze konden er wat van vroeger. Martelen. En hij werd gehoond. door de Joden en door de Romeinen. Als u dan de Zoon van God bent, kom dan maar van het kruis. Laat maar eens even zien wat je kan. En een bordje boven zijn hoofd. Jezus, de Nazareër, de koning der Joden. Jezus liet het gebeuren als een lam, als een schaap dat geschoren wordt. Geen woord. Nou ja, hij heeft voor de zondaars gebeden. Ook dat staat in Jesaja 53. Vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Hoe precies kan je zijn? Als profeet. En dan als het leed geleden is, als dat wat vervuld moest worden, vervuld is, dan roept Jezus. Het is volbracht. Wat is volbracht? Jesaja 53 is volbracht. Eer aan het lam dat riep, toen het werd geslacht. Het is volbracht. De overwinning is behaald. De dood, die moet nog overwonnen worden. Maar de zonde, het patroon van de zonde, de last van de zonde, de angel van de zonde, de ketenen van de zonde, de gebrokenheid van de zonde. Het is overwonnen, het is volbracht, het is op Jezus geladen. En wie op hem vertrouwt, hoeft niet meer te vrezen. Wat staat mij dan nog te doen als Jezus zegt het is volbracht, als je zou kunnen zeggen alles is gedaan? Wat kan ik dan nog doen? Moet ik dan nog iets aanvullen? Ik geloof dat twee dingen belangrijk zijn. En vanavond willen we zeker dat ook doen met het avondmaal: dankbaarheid. En zoals we gezongen hebben, dank u voor het kruis. En leven uit dankbaarheid. Heer, dank u wel dat u in mijn plaats bent gegaan. Dat ik vrij mag zijn van alle aanklachten. Tegenwoordig zouden wij iemand die zoiets goeds heeft gedaan, een bosje bloemen sturen misschien. Of zeggen merci, doosje chocola. En sommigen lachen hier. Ik zeg, het is toch niet in verhouding. Maar dat is nou precies het punt. Alles wat we uit dankbaarheid zeggen, kan niet hetzelfde in de weegschaal leggen als wat Jezus in de weegschaal heeft gelegd. Maar toch is het goed om dankbaarheid te tonen, om te laten weten, u hebt het gedaan. U had het ook niet kunnen doen, maar u hebt het wel gedaan. En ik wil u danken, Heer, voor het herstel van de relatie. Om de relatie wil ik u danken, want hoe geweldig is het dat ik een kind van u mag zijn. De tweede is navolging. Navolging naar het voorbeeld van Jezus. Ik weet niet of je thuis wel eens doet, maar af en toe dan wordt er bij ons thuis gekookt met een filmpje erbij. Een stappenplan. Ik noem dat navolging. Je weet precies wat je moet doen. Eerst dit in de pan, dan dat in de pan. En dan heb je een lekker gerecht waarvan je van tevoren niet eens wist hoe het zou smaken. En het is nog gelukt ook. Want je hebt gedaan wat er gezegd werd in de tutorial of hoe je dat ook maar noemt. Maar wij mogen ook steeds de tutorials van Jezus navolgen. En we hebben daar niet een live filmpje van. Jezus heeft niet YouTube filmpjes geüpload. Maar hij heeft ons zijn woord gegeven. En hij heeft ons zijn Heilige Geest gegeven. Zodat wij mogen zeggen, Heer, hoe doe ik dit? En dat hij van tijd tot tijd aangeeft, ik geef je even een paar tips. Ik geef je hints. Ik geef je richting. Ik geef je timing. How to. Maar hij zegt ook, doe het zoals ik jou heb geschapen. Maar leef vanuit mijn liefde. En weet dat vergeving de weg is. zo ontzettend belangrijk. Het is volbracht. Wij mogen leven uit dankbaarheid. En wij mogen leven in navolging. Ik wil afsluiten deze boodschap met een verhaal van Jason Hughes. En dat is een leraar uit de Amerikaanse staat Georgia. Hij was geliefd bij zijn leerlingen. En in Amerika, daar is een geintje, dat is een prank. En een paar van zijn leerlingen kwamen met een grote pick-up truck 's avonds bij zijn huis om toiletrollen, veel toiletrollen, in zijn boom te gooien. Als slingers, om hem even lekker te plagen. En Jason Hughes was de man die dat soort dingen wel snapte. Die dacht van, nou, zo weet ik er ook nog een paar. Dus hij wilde hen verrassen. En hij rende het huis uit, terwijl de jongens net hun pick-up truck hadden gestart. En hij gleed uit en de jongens rijden met de pick-up truck over hem heen. En rijden hun leraar dood. Dat stond in nu.nl 9 maart, nog geen maand geleden. Een tragisch ongeluk. Wat een drama. Wat een catastrofe. En je weet hoe dat gaat. Alles wat we in het nieuws zien, je kunt erop wachten. Wiens schuld is dit? Wie heeft dit gedaan? Wie moet er worden vervolgd? Zo werkt het. Maar mevrouw Hughes zei, dit is een vreselijke tragedie. Maar ik wil niet dat een van deze jongens wordt vervolgd. Omdat er dan nieuwe tragedies volgen. Als ik weet niet of deze mevrouw christen is, maar ik kan me heel goed voorstellen dat zij geïnspireerd is door het verhaal van Jezus die zei, ik draag jullie schuld. Dit is wat het betekent om iemand schuld te dragen. Dat je niet vergelding zoekt, dat je niet wil proberen het iemand betaald te zetten, dat je niet probeert er zoveel mogelijk uit te halen. Maar dat je zegt, weet je, en dit was in dit geval een tragisch lot van die jongens die helemaal geen kwade bedoelingen hadden. Maar dat je zegt, weet je, ik ga jullie niet een last om je nek hangen. En dit is precies wat God ook met Goede Vrijdag heeft gezegd. Jongens, er is iets tragisch misgegaan. Het is een tragedie wat er met de wereld aan het gebeuren is. Maar weet je, ik wil niet dat die tragedies maar blijven doorgaan. Dat jij, man, vrouw van God, met een last om je nek, met een last op je schouders blijft leven. Ik wil dat je de vrijheid leert kennen waarvoor ik je bedoeld heb. En dat is Goede Vrijdag. Dat is wat Jezus bedoelde toen hij zei, het is volbracht. Ik heb de weg naar vrijheid geopend. En hoe wandel je op die weg? Door te zeggen, Heer, dank u wel. Ik ga die vrijheid gebruiken. Om alles wat ik doe, voor u en voor u alleen te doen. Om te luisteren naar uw stem. Om het voorbeeld van Jezus te volgen. Jawel, met vallen en opstaan, maar dank u wel. U heeft alles gedragen. Amen. Zullen we onze hoofden buigen en een moment van gebed hebben? Dank u wel, Heer Jezus. Voor de beste ruil van de wereldgeschiedenis. U hebt al onze narigheid, negativiteit. Of het nou goed bedoeld is of niet, Heer, u hebt het allemaal op u genomen. U hebt onze vergissingen, onze keiharde boosheid, haat, onze gebrokenheid, onze pijn en onze ziekte op u genomen. We danken u voor die ruil. We danken u dat we daarvoor in de plaats uw Heilige Geest hebben ontvangen. Het eeuwige leven. Perspectief op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat u geduld met ons hebt terwijl wij groeien richting het beeld van Jezus. Heer, we zijn zo onder de indruk dat u dit hebt bedacht. En we moeten bekennen dat we maar een heel klein beetje bevatten van wat het allemaal inhoudt. Maar we willen één ding zeggen. Heer, we geloven dat u die Hij bent uit Jesaja 53. Dat u het Lam van God bent. En dat u alles hebt gedaan om ons bij u te hebben. En daarvoor mag u alle eer, alle lof en alle dankzegging ontvangen. Alle eer, alle lof, alle dankzegging. Amen.